Gemeente, als wij in de Bijbel over het lijden en sterven van de Heer Jezus willen lezen, slaan we onwillekeurig de laatste hoofdstukken op van de evangelie. Daar wordt ons immers uitvoerig de lijdensgeschiedenis van Jezus verteld. Toch zal het u ook wel eens opgevallen zijn dat de Heere Jezus blijkbaar toch al vanaf het begin van zijn rondwandeling op aarde van zijn lijden en sterven heeft geweten en daarover ook heeft gesproken. Nou, een van de bewijzen daarvan vinden we ook in onze tekst. In Johannes 3 is Jezus nog maar pas aan zijn werk begonnen. En nu spreekt hij al over zijn verhoging. En dan moeten we bij het woord verhoging niet allereerst denken aan zijn opstanding en hemelvaart, maar in eerste instantie aan zijn lijden en sterven aan het kruis. Straks zal ik daar dieper op ingaan. Nu wijs ik u er vast op dat Jezus al vanaf het begin heeft geweten dat het daarop zal uitlopen, op het kruis, waaraan die zal moeten sterven. En dan gebruik ik met opzet dat woord moeten, want zo staat het ook in onze tekst. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dat moet blijkbaar. Dat weet Jezus. Daar is hij zelfs diep van doordrongen. En als we hem zouden vragen, maar waarom moet dat dan? Dan wijst de Heere naar boven. Dat moet van zijn Vader. Dat maakt Jezus duidelijk namelijk in het voorafgaande vers. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel is neergedaald. Namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Jezus wilde mee zeggen, ik kom van de hemel vandaan, van mijn Vader. Die heeft mij gezonden naar deze wereld. En die heeft mij een opdracht meegegeven. Namelijk om in deze wereld te lijden en te sterven. Mijn Vader wil dat. En omdat mijn Vader het wil, wil ik het ook. En daarom wist Jezus het al vanaf het begin, gemeente. Hij wist het immers al toen hij nog in de hemel was. Van het begin af aan, ja, misschien mag ik zelfs zeggen, vanaf het allereerste begin. Er staat ergens in de Bijbel dat het lam al geslacht is. Van voor de grondlegging der wereld. Ja, het is ongelooflijk hoor. Maar toen wist Jezus het dus al. En daarom als hij dan eenmaal op aarde is, ja, dan begint hij er gelijk over. In een van zijn eerste toespraken al. Want het houdt hem zo bezig. Hij is er zo mee vervuld. Dat hij er niet over kan zwijgen. En daarom komt het in al bij hem eruit. Ik moet verhoogd worden, gekruisigd worden. Ik moet lijden en sterven. Dat is levenstaak. Die heeft de Vader mee opgedragen. En daarvoor ben ik in deze wereld gekomen. Natuurlijk zouden we daar dieper op in kunnen gaan, gemeente. We zouden begaan hoe dat moeten van de Vader eigenlijk het hele leven van Jezus op aarde heeft beheerst. Viel me trouwens op dat ook al in vers 7 over moeten wordt gesproken door de Heer Jezus. Jezus zegt daar namelijk tegen Nicodemus, verwondert u niet dat ik u gezegd heb, u moet wedergeboren worden. Dat moet dus ook. Maar dat moeten geldt niet voor Jezus. Geldt wel voor Nicodemus en ook voor ons, denk ik. Wij moeten ook wedergeboren worden, gemeente. Dat wil de Vader namelijk ook. Niet als een moeten dat wij in eigen kracht zouden kunnen volbrengen. Maar wel als een noodzakelijke werkelijkheid. Die ook in ons aller leven moet plaatsvinden. Willen we tenminste behouden worden. Want dat zegt Jezus even terug ook nog. Als u niet wedergeboren wordt, Nicodemus, dan zult u het koninkrijk van God niet zien. Maar van dat moeten, zegt Jezus in vers 12, u moet erop letten, gemeente, dat het nog behoort tot de aardse dingen. Maar in onze tekst gaat Jezus spreken over de hemelse dingen. Dat zijn de dingen die hij in de hemel van de Vader gehoord heeft. En dan gaat het niet meer over wat wij moeten, maar over wat Jezus moet. Hij moet worden verhoogd. En ik zei al, dat goddelijke moeten van de Vader heeft Jezus voortgedreven, zijn leven lang. Want als we dan in het Johannesevangelie een hoofdstuk verder lezen, dan komen we dat moeten weer tegen. Als Jezus namelijk op reis gaat van Judea naar Galilea, dan staat er in het vierde vers dat hij moest door Samaria gaan. Ziet u, weer dat moeten. Gemeente, niet alleen Jezus lijden en sterven is hem door de Vader opgedragen. Maar het geldt van zijn hele leven. Ook geldt het de weg die hij moest gaan naar het kruis toe. Die is hem ook door de Vader opgedragen. En Jezus gaat dan ook die weg. Gehoorzaam aan zijn Vader. En daarom gaat hij ook door Samaria. Want de Vader wil het. Gelukkig maar dat hij dat gedaan heeft. Want dan heeft de Samaritaanse vrouw wel haar behoud aan te danken. En als ik dan nog even de andere evangeliën erbij haal, dan lees ik daar hoe de Heer Jezus tot 3 keer toe zijn lijden en sterven aankondigt. En dat het al 3 keren zo is dat hij zegt, de Zoon der mensen moet worden overgeleverd en veel lijden en sterven. Maar hij moet ook ten derde dagen opstaan. Opnieuw dus dat goddelijke moeten. Waardoor Jezus leven vanaf de hemel tot en met zijn verhoging aan zijn kruis. En zelfs tot en met zijn verhoging uit de af beheerst is geworden. Machtig vindt u niet, gemeente. Wat valt er een verrassend licht dan over de hele levensgang van Jezus op aarde. Van begin tot eind. Nou ja, dat was eigenlijk het eerste wat me bij het lezen van deze tekst en het nadenken daarover is opgevallen. En er was er nog iets dat me trof. Namelijk dat Jezus zomaar ineens die geschiedenis van de slang in de woestijn erbij haalt. Om zijn eigen lijden en sterven niet alleen ermee aan te kondigen, maar ook mee aan te duiden. Ik moest dan even denken aan de Emmersgangers, gemeente, in Lucas 24. U kent die geschiedenis wel. Die Emmersgangers, die kwamen uit Jeruzalem en die gingen diep bedroefd over wat er gebeurd was, naar huis terug. Ze waren namelijk getuigen geweest van de gevangenneming van Jezus en dat hij toen veroordeeld werd en tenslotte aan het kruis was gestorven. Terwijl zij dachten dat hij de Messias was die de redding van zijn volk zou brengen. Dus ja, eigenlijk in een soort begrafenisstemming waren ze nou onderweg. Maar dan komt Jezus erbij en die loopt een eindje met ze mee en die hoort hun verhaal aan en dan zegt hij: zijn jullie toch verdomme mensen? Weten jullie dan niet dat de Zoon dat de Messias deze dingen moest, kijk daar heb je het weer, moest lijden. En zo is de heerlijkheid ingaan. En dan staat er, en begonnen hebbende van Mozes af en van al de profeten, let op dat woordje al, legde hij hun uit in al de geschriften. Dus van het al de Bijbelboeken van het Oude Testament legde hij hun uit hetgeen van hem geschreven was. En dan heb ik vaak gemeten bij het lezen van deze geschiedenis en ook wel eens als ik een preek erover hoorde, gedacht, maar wat zal de Heer Jezus nou toch allemaal tegen die mensen uit het Oude Testament verteld hebben? Want ja, als u mij nou zou vragen, noem nou eens een aantal teksten uit het Oude Testament die vertellen over het lijden en verheerlijkt worden van de Messias. Ja, dan zou ik natuurlijk wel een paar teksten kunnen noemen, Bijvoorbeeld uit de profeten, Jesaja 53, dat is natuurlijk heel bekend. En nog een paar van die woorden, maar dat is het dan toch wel. Maar nu het woord uit Johannes 3 lees, nu merk ik dat de Heer Jezus zelf blijkbaar in vele, veel meer woorden uit het Hele Testament zijn lijden en sterven en ook zijn opstanding heeft aangekondigd gezien. Want laten we nou eerlijk zijn, gemeente, wie zou nu als hij nummer 21 leest, die geschiedenis van die slang, nou ineens aan Jezus kruis denken? Ik in ieder geval niet. Maar Jezus heeft die geschiedenis zo gelezen, dat hij onmiddellijk dacht, het gaat hier over mij. Mijn verhoging, mijn kruis wordt hier al aangekondigd. Ja, zo heeft de Heer Jezus de Bijbel gelezen, gemeente, van Genesis af. Apart, hè? Moet u zich eens indenken. Jezus heeft kennelijk dat Oude Testament, ik kan wel zeggen, van kaft tot kaft, gelezen in het duif. Het gaat hier over mij. Zo intensief, zo persoonlijk, zo betrokken heeft hij de Bijbel gelezen. Het, om het nou zo eens te zeggen, het was voor hem zijn ego-document, zijn eigen levensverhaal. Ja, en als Jezus nou de Bijbel zo gelezen heeft, zouden wij dat toch eigenlijk ook moeten doen, vindt u niet, gemeente? Nou, dat raad ik u dan ook ten zeerste aan. En ik verzeker u, dan wordt ook voor ons dat hele Oude Testament één machtig getuigenis van onze heiland. Later zegt Jezus tegen de schriftgeleerden, jullie doen de hele dag niks anders dan de Bijbel onder bestuderen. Nou, weet u dan niet dat dat geschriften zijn die van mij getuigen? Maar dat hebben jullie kennelijk helemaal niet door. En daarom geloven jullie ook niet in mij. Nou, gemeente, laat dat nou van ons toch niet gezegd moeten worden. Pas hoorde ik iemand een opmerking maken. Die psalmen, dat is toch Oude Testament. En wij leven toch in het Nieuwe Testament. Dus nou ja, ja, u begrijpt wat dan de conclusie was. Ik heb hem toen geantwoord, dat meen je toch niet? Dan mag u er wel eens op letten hoe de Heer Jezus dan het Oude Testament gelezen heeft. De rol des boeken is met mij vervuld. Kenner was hij anders dan jij. Mag ik u eens een raad geven? En die raad geef ik ook aan u, gemeente. Als je de Bijbel opent, als je het Oude Testament opent, bid dan maar tot de Heere. Heere Jezus, toon mij uw heerlijkheid. Geef dat ik uw woord zo mag lezen, dat ik u erin mag vinden. En als ik u vind, dan vind ik het leven. Ja, zo zijn we eigenlijk nu vanzelf al bij de kern van onze tekst toegekomen. Jezus vergelijkt zich hier dus met de koperen slang die Mozes moest oprichten tot behoud van het volk. Daarom hebben we die geschiedenis u ook voorgelezen. Maar hoe eigenlijk gegaan? Wat is de aanleiding geweest die Mozes ertoe gebracht heeft om die slang te maken en te midden van het volk op te richten? Nou, gemeente, die aanleiding was niet zo positief. Want het volk was namelijk voor de zoveelste keer aan het schelden gegaan. Dat konden ze hoor, schelden. Tegen Mozes. En eigenlijk tegen God. Ja, de Heere had ze wel bevrijd uit Egypte. En dat was een enorme bevrijding geweest. Want wat hebben ze ter slecht gehad. En nu waren ze op weg naar het eigen land. Dat had de Heer hun beloofd. Een land overvloeiende van melk en honing. Nou, een heerlijke toekomst lag dus voor hen. En dan zou je toch denken, dan ben je toch dankbaar dat het zo is gegaan. Natuurlijk, er moet nog een zware woestijnreis aan vooraf gaan. Maar ze hebben toch het beloofde land in het zicht. Maar nee hoor, in plaats van dankbaar te zijn, gaan ze tegen Mozes en tegen de God van Mozes, maar dat was ook hun eigen God, geweldig tekeer. Wat hebt u ons aangedaan? Had ons maar in Egypte gelaten. Dan konden we daar sterven, liever daar dan hier. We willen niet langer meer uw volk zijn. willen niet langer dat, meer, dat u onze God bent. Ja, zo gaan ze tekeer. Ze komen in opstand tegen God. Toch wel erg, weet je. Nou, Mozes vindt het ook erg. En God ook. En daarom zegt God, als jullie nou zo negatief tegen mij doen, terwijl ik alleen voor jullie geweest ben, nou, dan heb ik er ook genoeg van. Dan moeten jullie hier maar sterven. En God voegt de daad bij het woord. Dan komt God ook met zijn oordeel. Want dan zendt hij een slangenplaag, allemaal giftige slangen. En die bijten overal waar ze kunnen, de mensen. En de gevolgen zijn verschrikkelijk. Ze dreigen allemaal dood te gaan. Ja, dat was dus de aanleiding. Maar ja, het volk ziet nou wel in dat het nu helemaal misloopt. En daarom gaan ze naar Mozes toe. En zeggen ze, we hebben verkeerd gedaan, Mozes. We belijden het eerlijk. Het was niet goed wat we gedaan hebben. O Mozes, wilt u nou voor ons intreden? Wilt u een goed woord voor ons doen bij God? Omdat we van die dodelijke slangen zouden worden bevrijd. En Mozes doet dat, gemeente. Ja, voor de zoveelste keer, hoor. Maar hij doet het toch. Want er staat niet voor niks in de Bijbel dat Mozes de langmoedigste is geweest van alle mensen. En niet alleen Mozes is dat, maar God is het ook. Want hij laat ook voor de zoveelste keer zich door Mozes verbidden. En dan zegt hij, goed, ik zal die plaag doen ophouden. Maar dat zo, en daar gaat het nou om, gemeente, dat God zegt, u Mozes, u moet een slang van koper maken en die moet u heel hoog op een stang heffen. En moet u tegen die mensen zeggen, mensen, als jullie gebeten zijn en jullie liggen misschien al te kronkelen van de pijn, dan moeten jullie naar die slang kijken. En als je dat doet, dan word je genezen. Dan ga je niet dood. Dan mag je blijven leven. En dan staat aan het eind van het verhaal, en al wie de slang aanzag, bleef in leven. Spannend verhaal, hè? Ik kan me nog herinneren dat de meester op school het ons vertelde. En ik zei al, Jezus heeft die geschiedenis natuurlijk ook gelezen. Misschien heeft hij ook al toen hij nog een jongen was, dat verhaal horen vertellen. En toen heeft hij al gedacht, die koperen slang, dat ben ik. En nu tegenover Nicodemus, nu zegt hij het ook. En vanmorgen zegt hij het tegen ons. Die slang, die koperen slang, die Mozes zo hoog heeft opgegeven. En die de mensen weer tot leven brengt, als ze op hem zien. Die slang ben ik. Ja, dat is toch wel een treffende vergelijking, gemeente. Maar nu aarzel ik wel over de vraag, hoe ver we nou die vergelijking kunnen doortrekken. Want mijn eerste reactie is, dat ik het nou toch niet bepaald voor Jezus een vleiende vergelijking vindt. Jezus vergelijken met een slang. Dat lijkt me niet positief. Want als je in de Bijbel leest wat er van de slang staat, overal waar je ook leest, nou, dat is niet veel fraais. Het begint in de eerste hoofdstukken van de Bijbel al. Eva, en door haar ook Adam, is door die slang verleid tot zonde. En goed beschouwd ging het toen al om dezelfde zonde als die door het volk in de woestijn werd bedreven. Namelijk in opstand komen tegen God. Niet tevreden zijn met God. Niet langer meer door hem geleid willen worden. Maar het zelf doen, ja, daar ging het toen ook al om. Maar dat kwam dus door die slang. Want die zei, je moet niet naar God luisteren. Kun je beter naar mij luisteren. Want dan krijg je het goed. Dan word je zelf Gods. Hoef je niet meer te gehoorzamen aan een ander. Dan kun je zelf de dienst uitmaken. Nou, wat wil je nog meer? Ja, dat is het werk van de slang. In de Openbaring wordt die genoemd de oude slang. En dan wordt er telkens bij gezegd, dat is de duivel. Dat is die slang. En ik denk dat we kunnen zeggen, gemeente, nou is in het paradijs, Eva ook al door die slang gebeten. En toen is het vergif van het kwaad en van de gevolgen van het kwaad, namelijk de zonde, ook in haar leven binnengekomen. Kortom, wat er in die woestijn gebeurd is, dat is in wezen een herhaling van wat er al gebeurd is in het paradijs. We worden hier eigenlijk dus teruggeleid naar het paradijs. Ja, en soms is dat wel eens nodig, gemeente. Ook in ons leven. Dat we teruggeleid worden helemaal naar het begin. Naar wat er in het paradijs gebeurd is. Naar onze val in Adam en Eva. Want daar liggen de wortels. Tegenwoordig zeggen ze roots. Hè? Teruggaan naar je roots. Nou, daar liggen de roots ook van ons bestaan. Ga er nou niet dieper op in. Maar het is wel iets om er eens even over na te denken. Maar één ding wil ik er nou nog van zeggen. Namelijk dat God toen ook in het paradijs al met zijn oordeel is gekomen. En dat hij dan in dat oordeel onder andere de slang heeft vervloekt. Vers 14, ik heb het u voorgelezen. De slang is dus ten diepste van het paradijs af al aan de drager van de goddelijke vloek over de zonde. Maar dan vraag ik me wel af, moet Jezus zich nou daarmee vergelijken? Dat past toch helemaal niet bij hem? Nou, gemeente, dat moet u toch niet te gauw zeggen. Want dan zal ik u een woord uit de Bijbel voorlezen, wat daar toch heel dichtbij komt. Ik kwam er tegen in Galaten 3, waar staat, Christus heeft ons verlost van de vloek, door zelf een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout, aan het kruishout hangt. Hoort u het? Het is dus toch terecht dat Jezus zich vergelijkt met die slang. Dat moest hij doen. Die koperslang was, woestijn, was het beeld van die giftige slang. Maar dat was de slang van het paradijs. Die giftige slang. En die is door God vervloekt geworden. Ja, het is onbegrijpelijk hoor, voor ons verstand. En het is ook helemaal onaannemelijk. En toch is het waar, gemeente. Heer Jezus is door God vervloekt. En juist daarom moest hij van Gods wegen worden verhoogd. Die verhoging in het kruis. Ik zeg het nou met opzet zo. Die verhoging aan het vloekhout der zonde heeft alles te maken met die slangenvloek. En daarom moest het, gemeente. Want de Vader wilde het. Dat de Zoon verhoogd werd. Zoals de slang in de woestijn door Mozes is verhoogd. Ja, en toch. Toch zou ik me kunnen voorstellen dat u daar nou moeite mee heeft. En wie zou het trouwens niet hebben? Ik net als u hoor. En toch denk ik dat dat nou de werkelijkheid is waar in feite alles om draait. Ook in het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat wordt een werkelijkheid. Ook voor u, gemeente. En ook voor mij. Als we gaan inzien en belijden dat niet Jezus, maar dat wij die vloek moesten dragen. Omdat wij tegen God in opstand zijn gekomen. Terwijl we eigenlijk alleen maar reden hadden om dankbaar te zijn. Met andere woorden, wij hebben God ons waardig gemaakt. Maar nou zien we dat de Heer Jezus dat oordeel heeft gedragen in onze plaats. En als we dat nou echt gaan zien, gemeente, en geloven. Ja, dan wordt die vergelijking tussen Jezus en die slang voor ons zo waardevol. Dan zou ik zeggen, dan wordt het dierbaar. Want dan mogen we zeggen, o Heere Jezus, dat u dat nou hebt willen zijn. Ook voor mij, die slang die de vloek gedragen heeft. Opdat ik ervan zou worden vrijgesproken. Maar nogmaals, ik zei zo even al, toch aarzel ik om die vergelijking van Jezus met die koperen slang nu zo ver door te trekken. Want er zijn heel wat exegeten gemeenten die dat niet willen. Want die vinden dat dat te ver gaat. Ze willen namelijk die vergelijking beperkt houden tot alleen maar het aspect van de verhoging. Verder niet. Jezus heeft hij dan eigenlijk dus alleen maar willen zeggen dat zoals nou Mozes eenmaal in opdracht van God die koperen slang verhoogd heeft, zodat ieder die gebeten was en ten dode was opgeschreven, die slang zou kunnen zien, dat nu ook zo Jezus in opdracht van zijn vader verhoogd moest worden. Daar gaat het om. Omdat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ja, staat het ook letterlijk in vers 15. En ik denk dat er inderdaad veel voor te zeggen is voor deze uitleg. Al wil ik de uitleg van zo even er niet voor inruilen, gemeente. Dat zou ik niet willen doen. Maar het geeft me wel aanleiding om dan nog wat dieper erop in te gaan. En dan komen we weer terecht bij dat verhoogd worden. Ik heb al gezegd, dat wijst op de kruisiging van Jezus. En dat is ook zo, want dat wordt door de Heer Jezus zelf aangegeven. Daarom heb ik u ook Johannes 12 voorgelezen, waar Jezus zegt, en zo wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik ze alle tot mij trekken. En dan geeft Johannes er dit commentaar bij. En dit zei Jezus, betekenende hoedanige dood hij zou sterven. Die verhoging wijst dus inderdaad op Jezus' kruisiging. Maar, nou vraag je wel af, althans dat heb ik me afgevraagd. Waarom wordt nou die kruisdood van Jezus door hemzelf zijn verhoging genoemd? En nu willen we proberen, gemeente, om daar een antwoord op te geven. En u zult merken hoe diep we dan doordringen in de werkelijkheid van Jezus' kruisiging. Want zo'n kruisiging voltrok zich als volgt. Eerst werd een kruisbalk op de grond gelegd. En vervolgens moest de veroordeelde daarop gaan liggen. En dan werd hij met zijn handen en zijn voeten eraan vastgespijkerd. En dan hezen ze zo'n kruisbalk omhoog. En werd hij in de grond gezet. Kijk, en daar wijst nou dat verhoogd worden op. Dat is een werkwoord, hè? Verhoogd worden. Het is een gebeuren. En dat wijst daarop dat Heer Jezus op die kruisbalk is gaan liggen. En dat hij er toen met zijn handen en voeten aan vastgenageld is. En dat hij toen omhoog gehezen werd, verhoogd werd, en zo in de hoogte tussen hemel en aarde moest hangen en sterven. Aangrijpend, gemeente. Zou me kunnen voorstellen dat u zegt, houd u daar nog maar verder over op, want dat grijpt me zo aan. Ja, dat is ook zo. En toch zeg ik het, bewust, zo realistisch. En dat doe ik in navolging van de apostel Paulus, die aan de gemeente van de Galaten schrijft, die Galaten die er ook niet zo goed tegenkomen. En ook maar liever er niet van wilde horen, van die kruisiging van de Heer Jezus. En dat Paulus dan schrijft, o, gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat u aan de niet meer gehoorzaam zou zijn. Voor wie Jezus Christus voor ogen is geschilderd, terwijl die onder u gekruisigd werd. Ja, zo heeft Paulus die verhoging van Jezus aan het kruis geschilderd. En zo wil ik het vanmorgen ook doen, gemeente, in uw midden. Jezus kruisiging voor uw ogen schilderen. Vanmorgen in uw midden hem hoog als een kruis opheffen. Omdat we hem alle zullen zien. En in hem als de voor ons verhoogde heiland zouden geloven. Opdat ook wij zouden leven door zijn dood. Verhoogd worden. Zoals Mozes in de woestijn de slang verhoogd heeft. Ja, dat moest hij ook doen. In opdracht van God. En dan denk ik, ja, zo is God nou ook. Gemeente, eerst komt hij met zijn oordeel. Want de Heere kan het niet verdragen, hoor. Dat zijn volk zo met hem omgaat. Nee, dan wordt hij boos om. De Bijbel spreekt dan over de toorn van God. Ja, want God kan ook toornen, gemeente. Heel vreselijk zelfs. Dat volk kon tegen zijn God tekeer gaan. Maar God kan ook tegen zijn volk tekeer gaan. Dat hebben ze in die woestijn wel moeten ervaren. Maar Israël niet alleen. Ik denk dat de kerk op haar tijd dat ook ondervindt. En misschien moet ik ook wel zeggen. En ook de wereld waarin wij nu leven. Het land waarin wij wonen. Ondervinden momenteel iets van die goddelijke toorn. Zo zie ik het tenminste, gemeente. Gods oordelen gaan over de wereld. En gaan ook over ons land en volk. En het is nog te begrijpen ook. Want hoe gaat ons volk met God om? Maar misschien moet ik dan ook nog zeggen. Dat ieder christen, ieder kind van God. Ook persoonlijk er iets van ondervindt. Wat het is dat God vertoornd is vanwege onze zonden. En dat we daar moeten belijden, net als Israël in de woestijn. En dat heb ik nog verdiend ook. Want als de Heer met mij doet, naar wat ik met hem gedaan heb. En nog doe, dan blijft er geen spaan van me over. Maar nu die andere kant. Als Israël dan tot die belijdenis komt van eigen schuld en dus herkent dat God rechtvaardig is, ook als hij doortrekt met zijn oordeel tot het einde toe, dan is het diezelfde God die tegen Mozes zegt, Mozes, maak nou een koperen slang en verhoog hem, ja, doet hem hoog opprijzen en zeg dan maar tegen dat schuldige volk, ziet op die slang. En gij zult leven. Ja, gemeente, nogmaals, zo is God nu ook. Een God die oordeelt. Rechtvaardig, hoor. Maar ook een God die genadig is. En die zelf verzoening aanbrengt. En die een nieuw begin maakt. En het leven geeft aan hen die de dood verdiend hebben. Kijk, en dat is nou de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, want die zegt dan, zoon, u moet verhoogd worden. Want de mensen hebben het wel ontzettend bot, mijn oordeel, hun ook niet bespaard, maar nu is het tijd om genadig te zijn. En om het oordeel over hen op te heffen. En dat wil ik doen door u, mijn eigen lieve zoon, op te heffen aan het kruis. Tot verzoening van hun zonde. Omdat ieder die op u ziet in het geloof zal leven. Ja, in het geloof. Geloven. In de verhoogde zoon des mensen. Daar komt het tenslotte dus op aan. Want dat staat ook in onze tekst. Omdat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Gemeente, ik denk dat we ook in dit opzicht de vergelijking met de koperen slang helemaal opgaat. Want ik zei het zojuist al, de God van het oordeel zorgt ook voor verlossing. Diezelfde God, hoor. Ja. Door Mozes die koperen slang te laten verhogen. En dan komt er nog wel iets. Want dan zegt de Heer tot Mozes, ja, dat moet je doen. Mozes die slang hoog opheffen. En ieder die er dan naar opziet, die zal leven. Kijk, die slang is cruciaal. Zonder de slang is er geen behoud. Maar het is wel nodig om op die slang te zien. En in de nieuwe vertaling staat dan, en wie op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. Ja, dat is nou dat zien, dat bewuste, gelovige zien op de slang. De Statenvertaling vertaalt het zo, daar moet u op letten. Ieder die de slang aanzag, niet zag, maar aanzag, die bleef leven. Daar zit ook dat gerichte, bewuste, gelovige zien op de slang in opgesloten. Dat was nodig, gemeente. En als we dat nou op de Heere Jezus toepassen, dan geldt het precies zo. De Heere Jezus is ons gegeven tot behoud. Dat is de kern van het evangelie. En dat geldt voor iedereen, hoor. Voor iedereen. Voor het hele volk. Daarom wordt de Heere Jezus ook verhoogd. Zoals die slang verhoogd werd, omdat iedereen zou kunnen zien. Iedereen. Degene die dichtbij waren, die dichtbij zijn, maar ook degene die ver verwijderd waren. Ze konden die slang toch ook allemaal zien. En ze kunnen de Heere Jezus ook allemaal zien. U ook dus. We hebben hem nou ook allemaal gezien. Een blik op hem gericht. Nou ja, die vraag is misschien niet eens zo belangrijk. Veel belangrijker is het of ook u op Jezus ziet in het geloof. Want dat is nodig, gemeente. Dat zegt de tekst heel duidelijk. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dan zou je zeggen, gemeente, de Heere kan het toch niet makkelijker maken, hè? Alleen maar op Jezus zien. Die gebeten Israëlieten, die hoefden niet eerst aan die slang toe te kruipen. Konden ze niet eens. Nee, ze mochten blijven waren. En ze mochten blijven wie ze waren. Al was het nog zo ver weg. Al waren ze er nog zo slecht aan toe. Als ze alleen maar op de slang zouden zien, dan zullen ze leven. En dat zegt de Heer nou vanmorgen ook tegen ons, gemeente. Misschien bent u er ook wel slecht aan toe. Is het niet lichamelijk, dan is het geestelijk. Echt wat je noemt ver heen. Geen deel, hè? U hoeft gelukkig niet zelf naar Jezus toe te kruipen. Dat kunt u trouwens ook niet eens. Maar Jezus zegt nu ook vanmorgen tot ons allemaal, zie op mij en uw ziel zal leven. En in Johannes 12 zegt hij er nog aan bij. En als ik dan eenmaal verhoogd zal zijn, dan mogen jullie allemaal naar me toe komen. Nee, gemeente, dat zegt de Heer Jezus niet. Maar als ik eenmaal verhoogd zal zijn, zal ik u alle tot mij trekken. Onweerstaanbaar. Door mijn woord en geest. Gelukkig. Dat het zo is. Op Jezus zien. Heeft u dat wel eens mogen doen, mevrouw? He? Ja, gelukkig. Als u dat mag weten. Nou, een boek van een Puriteinse dominee met de klassieke naam van Ambrosius, Isaac Ambrosius. En zijn boek draagt de titel Het zien op Jezus. En ik heb het al gelezen toen ik nog jong was, gemeente. En toen ik pas de Heere had leren kennen. En ik kan me nog zo goed herinneren. Ik was er gewoon weg van. Want al lezende mocht ook ik Jezus zien. En ik heb hem toen zo ontzettend nodig gekregen. En ik ben zoveel van hem gaan houden. En nou ben ik oud geworden. En mag ik zeggen, Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. En nu tenslotte, ik kom nog één keer terug op dat verhoogd worden. We hebben gezien hoe daarin het aangrijpend gebeuren van Jezus' kruisiging wordt afgebeeld. Maar toch mogen we nu tenslotte ook zeggen dat niet alleen zijn kruisiging, maar ook je verhoging is een opstanding en is een hemelvaart. Daarin liggen opgesloten. Ik had nou alleen nog maar aanstippen. Maar eigenlijk is het zo. En daar moet u eens over nadenken, gemeente. Het is één en hetzelfde gebeuren. Verhoging aan het kruis. Verhoging uit het graf. En verhoging in de hemel. En ik zou er nog aan willen toevoegen. En ook verhoging in de bediening van het evangelie. Maar eigenlijk moet ik het nog iets vollediger zeggen. Ik zei aan het begin, het gebeuren van Jezus' verhoging is eigenlijk al begonnen in de hemel. Staat immers in het voorafgaande vers. Jezus was hemel. En hij daalt neer op de aarde. En daar moest hij verhoogd worden, aan het kruis. En via die verhoging is hij gekomen tot zijn verhoging uit het graf. En die werd weer voltooid door zijn verhoging, ja, opnieuw naar de hemel. Met andere woorden, de hemel was Jezus' beginpunt. En de hemel is ook zijn eindpunt. En daartussenin, daar is het gebeurd. Hij stierf voor onze zonde, opdat wij gelovende in zijn naam voor eeuwig zouden leven. Amen. Gemeente van die verhoging gaan we nu zingen. Psalm 24, het vierde en het vijfde vers. Psalm 24, de versen 4 en 5.